tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
Goedemorgen, de vos rukt op in Rotterdam. Je hebt de patatvos en de swarmavos. Vossen in de stad die zich te goed doen aan junkfood. In de Museumnacht 010 hoor je vanavond in het Natuurhistorisch alles over deze stadsvos. Zou de stadsvos ook wel eens een appeltje eten van de appelboom op het Wijnhaveneiland in Rotterdam? De column van Jet Manro gaat over die appelboom. Van appels kun je wijn maken, maar in de Museumnacht 010 schenken ze liever gin. Geneeskrachtige gin met vlierbloesem, wilde venkel of absint. Je kunt het proeven in de Botanische Apotheek voor het nieuwe instituut. Dat en nog veel meer vandaag in...
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
Thank you.
Dexys Midnight Runners waren dat. Wie vanavond in de Museumnacht 010 bezoekt, wie dat bezoekt, die ontdekt in één nacht wat Rotterdam te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. In Chris natuurlijk ontdek je nu alvast dat er ook heel wat groene cultuur bij zit, maar eerst de Museumnacht in vogelvlucht. Vorig jaar werd het roer drastisch omgegooid. Heeft de nacht inmiddels zijn draai gevonden? Dat vraagt Chris natuurlijk aan Willemijn van Drunen van de Museumnacht 010.
Ja, zeker weten. Vorig jaar hebben we het inderdaad echt nieuwe stijl genoemd, omdat we duidelijk wilden maken dat we wat dingen anders gingen doen. En we hadden toen heel kort tijd om het te organiseren. En dit jaar hadden we weer uitgebreide tijd om dat te doen. Dus we hebben ons draai weer heel erg gevonden. Dat zie ik ook aan het aantal deelnemers wat we hebben. Dat is gegroeid naar 34. En het aantal activiteiten, wat bijna meer dan 80 dingen zijn er te doen tijdens de nacht.
Dan ga ik natuurlijk vragen naar een paar hoogtepunten. Ook al zal dat vast wel moeilijk zijn voor je.
Ik dacht net ook, stel nou dat je alles zou willen bekijken in één nacht, dan heb je minder dan 10 minuten per locatie. Dus dat lukt je nooit. Ik zou absoluut naar het Wereldmuseum gaan, omdat ik het ontzettend leuk vind dat die dit jaar weer meedoen. Ze hebben een heel uitgebreid programma gemaakt rondom de tentoonstelling over de persen die ze nu hebben. Alles in de sfeer van 1001 Nacht. Je kunt daar naar een bazaar, er is een buikdanseres. En ik vind het zelf altijd heel erg leuk om juist ook naar die kleinere galeries te gaan die je misschien normaal gesproken voorbij loopt in het straatbeeld en waar je nu tijdens de nacht gewoon naar binnen kunt.
Je kan ook heel veel handen naar beide dit jaar.
Ja, zeker weten. Je kunt dit jaar goed zelf je handen uit de mouwen steken tijdens de museumnacht. Er zijn een heleboel plekken die workshops organiseren. Ik vind het zelf heel erg leuk dat het Nederlands Fotomuseum een workshop heeft over fotograferen met licht. En ook een workshop heeft die heet Lomography. Dat is een camera waarmee je analoog kan fotograferen. Misschien voor sommige generaties helemaal nieuw. Je kunt terecht bij Galerie Phoebus. Dat is een kleine galerie op de Westersingel. Daar kun je tekenen. Dat is een tekenwedstrijd waar je aan deel kan nemen. Het is volgens mij ook heel erg leuk voor allerlei verschillende leeftijden om daar naartoe te gaan. En de kunsthal heeft natuurlijk een mooie tentoonstelling over breimode door de eeuwen heen. En daar kun je zelf aan de slag met een bolletje wol.
Ja, maar dan om 1 uur, dan is het afgelopen. Dan moet je ergens anders gaan dansen.
Ja, dat kan op onwijs veel plekken in de stad. Het is heel leuk om te merken dat er zoveel plekken zijn die die museumnacht omarmd hebben en nog een heel goed feestje organiseren na 1 uur. Dus je hoeft echt niet op je fiets naar huis. Je kunt bijvoorbeeld naar de Hula Hoop Party in Worm. Je kunt in de Schouwburg naar de Confetti Club. Bij Beurt is een leuk feest. Of je kunt natuurlijk ook gewoon een kroeg induiken, want die zijn er ook een heleboel.
Willemijn, dankjewel. Er zit ook groene natuur in het programma van vanavond. Daar ga ik nu naar op zoek. Houd je van groen? Ga dan vanavond in de Museumnacht 010 naar de Botanische Apotheek in het nieuwe instituut. De apothekers die zijn vanochtend al aan het plukken naast het nieuwe instituut. En voor wie nog niet weet wat de nieuwe tuin is, daarvoor hebben we Laura Scheun.
Wat voorheen een ongebruikt braakliggend terreintje was, hebben we vorig jaar een tuin aangelegd waar iedereen kan komen om rond te wandelen, op het terras te zitten, te spelen, naar het vijver te kijken, naar de dieren en de planten.
Dieren, want die zijn er ook al.
De dieren zijn er ook. Ja, we hebben flink wat nijlganzen en andere vogelsoorten die nesten bouwen en die veel snoepen van ons groen. Dus dat is een beetje een gevecht tussen plant en dierenrijk. Het is nu nog erg kaal, maar Hans Engelbrecht, de tuinman, die verwacht dat het echt uitbundig gaat worden dit jaar.
Ja, want dit jaar is misschien voor het eerst dat jullie echt de vruchten gaan plukken.
Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk alles gezaaid en aangeplant. En was alles nog een beetje pril. Maar deze zomer verwachten we dat het echt mooi en vol in het groen komt te staan.
Speciaal voor deze museumnacht hebben jullie de tuin ook bij de museumnacht getrokken en bij het nieuwe instituut.
Ja, zeker. We vinden het altijd leuk om buiten het gebouw te treden en ook de tuin te laten zien. Dus vorig jaar hebben we bier gebrouwen en dit jaar spannende cocktails.
Ja, spannende cocktails en daarvoor moeten we naar Helly Scholten en Caroline Zeevat. Die zijn al een beetje in de tuin aan het rondlopen. Jullie zijn de apothekers van vanavond.
Ontzettend spannend, want het lijkt heel kaal nu, maar er staan al heel veel planten die door de zachte winter omhoog zijn geschoten. Dus daar hebben we al stiekem wat van geplukt en die staan in de gin te trekken en die worden vanavond geschonken.
Zo eventjes een stukje door de tuin lopen en dan vraag ik vast eventjes ook aan Helly Scholten. Dat is eigenlijk degene die vanavond echt de apotheek inricht.
Ja, dat klopt. Dus we hebben een oude legertent die buiten komt te staan. En daarin gaan wij inderdaad laten zien en uitleggen wat er allemaal groeit in de tuin en wat je daarmee kan. En er zijn natuurlijk heel veel dingen die wij nu weer namaken. Maar eigenlijk biedt de natuur ons eigenlijk al alles wat we nodig hebben. En dat zijn we natuurlijk een beetje kwijtgeraakt, al die wijsheden. En die proberen we nu op een speelse manier weer een beetje terug te brengen. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind is de vlier. We zien op dit moment dat mensen ook echt weer vlierbessensap en vlierbloesemsap gaan drinken. En men plantte die vroeger altijd bij zijn voordeur. En dan nam je ook je hoed af als je daar langs liep. De takjes, die zijn allemaal hol. Dus men ging er vroeger van uit dat daar geesten in woonden. En heksen woonden daarin. Dat was hun huis. Vroeger als men overleed, dan kwam er een lijkenwagen langs. Die reed door de straten heen. Dus die legden ze de lijken erop. En die man had altijd een vliertakje met een vlierbloesem in zijn hoed. Dan zeiden ze, dat was om de kwade geesten, dat die in dat takje zouden zien. Dat hij dat zou weren. Maar als je nou heel verder gaat kijken, dan was dat omdat het heel erg de stank weghield en de vliegen. Dus het gaat dan wat verder. Dus je zag ook vroeger dat mensen vaak bij paarden ook vlier in hun manen staken om die
paardenlucht weg te krijgen.
Ja, nou weer de vliegen.
Oh, de vliegen. Nee, want ik ken mensen die paard rijden, die kunnen best stinken.
Ja, nee, ook dat. Ja, ik denk dat dat best wel zou helpen. Ik heb het nog niet geprobeerd of zo.
En wat ik ook uit ervaring weet, is je kan er flink dronken van worden hoor. Van cider, van vlierbessen.
Nou, dan weet jij meer dan ik. Ik drink niet op dat gebied, maar dat moet ik dan maar eens proberen. Misschien dat ik het daarom ook zo lekker vind. Nee, het heeft heel veel medicinale werking.
Nou, ja. Misschien, want deze tijd van het jaar hebben mensen moeten vaak erg veel hoesten en zo. Ja, dat helpt misschien?
Daar is het zeker voor, ja. En het is ook zeker de bedoeling dat mensen als ze komen ook dingen zien en dan vragen van hoe zit het dan met deze plant en waar helpt dit dan tegen en waar zou het dan goed voor kunnen zijn. En het zijn eigenlijk allemaal planten die we overal ook in de stad kunnen vinden.
Dus jullie staan er vanavond in witte schorten om uitleg te geven?
Dat klopt. En die witte schorten zijn ook nog voorzien van groen. Dus wij geven tekstuitleg en wij geven ook nog kleine drankjes die mensen dan mogen proeven. Om zo te ervaren wat dat doet met hun gemoedstoestand.
Caroline, ik dacht nou in deze tijd van het jaar staat er echt niet veel. Maar jij hebt al het een en ander gezien wat ook nog wel in die drankjes kan.
Ja, de angelica. Kijk, die komt daar al heel mooi op. Dat is best wel een forse plant. Angelica werd ook vroeger geconfijt, hè, nog steeds de patissiers.
En is het ook nog ergens goed voor dan? Geneest het ook?
Ja, het heeft allemaal geneeskrachtige werkingen. Dus we hebben een gin gemaakt voor als je erg onrustig bent. We hebben een gin voor als je in deze tijd van het jaar erg grieperig bent. Ontsmettende gin.
Als je nog wat energie nodig hebt, wat dan?
Aansterkend en opwekkend. Absint.
Ja. Oh.
Oh, die kennen we allemaal nog wel van Vincent van Gogh. Die
het past ook heel goed in de museumnacht, denk ik.
Ja, vind ik ook eigenlijk wel. Verdunnen staat er met grote uitroeptekens achter.
Ja, die absint kan ik ook nog wel iets over vertellen. Want het is een tijd verboden geweest. Hè, omdat ze dachten dat is giftig. Daar zit wat in wat niet goed voor ons is. Dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. De alcohol was het meest schadelijke. En om de mooie groene kleur in de drankjes te krijgen, stopten ze daar ook nog dingen als lood en ander gif in. En dat was het gevaarlijke. Die absint is dus helemaal niet zo gevaarlijk. Die groeit hier en die willen we ook laten proeven.
Vanavond in het nieuwe instituut en ook daarbuiten dus kun je proeven wat Helly en Caroline ervan gebrouwen hebben. Ik ga nu oversteken naar het museumpark, want aan het eind van het park bevindt zich het natuurhistorisch en daar gaat ook van alles gebeuren. Dat hoor je na de muziek.
No.
Ex-Ambassadors Renegade.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
In het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam draait het vanavond om de Rotterdamse stadsvos. Speciaal voor de Museumnacht 010 prepareren vossenonderzoekers van bureau Stadsnatuur en conservatoren van het museum vers dode vossen. Chris natuurlijk, die keek al eens eerder mee in de maag van een dodelijk verongelukte stadsvos uit de buurt van het Kralingse Bos. En je hoort stadsecoloog Niels de Zwarte, die vertelt dat de vos er niet altijd is geweest in Rotterdam.
Nee, als je de jaren 70 zijn de vossen opgeschoven van de zandgronden naar de stad toe. Intussen begin ik met wat de maag uit het potje te halen. Het zijn zogenaamde opportunisten, dus ze pakken een kans waar ze de kans zien. Ze zijn helemaal niet kieskeurig in wat ze eten. Dus dat zullen we denk ik zometeen ook wel zien. In de stad is er plek om een hol te maken. Er zijn zandtaluuts. In de buurt van golfbanen zijn bekend. Relatief rustige parken, vooral in de avond. En als er eten is in de stad en je kan een partner vinden, ja, waarom niet?
Nou, en jullie kijken dus van bureau Stadsnatuur Rotterdam wat er dan bijvoorbeeld allemaal gegeten wordt door de stadsvos. Ik zou denken, nou, lekker, plunder maar al die bakken bij de hamburgerketens en zo. Zullen we dat ontdekken in deze magen, denk je?
Ik ben heel benieuwd. Ik leg nu al wat in het vergiet, zodat de alcohol even eruit lekt. Je ziet al wat botjes. Je ziet heel veel haren en veren. Ja, en bij die hamburgerketens en die snackbars, Rotterdam is vrij goed in hun afval afschermen. Het is bijna allemaal ondergronds. De afvalbakken kun je niet zomaar in. Dus de vos heeft daar ook niet zo heel veel te zoeken. Wat ik wel relatief veel gevonden heb, is fruit. Dat verbaast heel veel mensen, maar ze zijn ook gewoon hele goede fruiteters. Nou, in de stad liggen wel heel wat appeltjes en klokhuizen langs de kant van de weg. Dus ik denk dat je daar wat meer van in de stadsvossenmaag gaat vinden. Deze maag valt een beetje tegen.
Er zit niet echt veel in, hè?
Nee.
Misschien is hij wel van de honger gestorven. Nee, want hij is aangereden.
Nee, hij is aangereden, ja. Maar hij kan natuurlijk op zoek geweest zijn naar nieuw voedsel. Maar het kan heel goed ook een verzwakt mannetje geweest zijn die een territorium zocht. En dan dus niet zo aan zijn eten toegekomen is.
Maar als hij wel aan zijn eten toekomt, hè, dan vinden wij mensen het ook steeds minder leuk soms. Want ja, hij kan ook aan de hobbykip komen, bijvoorbeeld, ja, in je achtertuin.
Ja, kijk, hij pakt het eten wat lekker makkelijk voorhanden is. Dus ja, in de stad moet je daar natuurlijk wel voor oppassen. Dus als je zelf hobbydieren hebt, je konijntjes, hok ze 's avonds goed op. Want tegen de schemering gaat de vos op zoek. Hier zie je een steeltje van een appel. Dus dat is,
want hij eet ook alles op dan, gelijk in één keer?
Ja, het is echt hij schrokt. Hij eet gewoon alles met huid en haar op. En appels dus ook met steeltjes en klokhuizen en pitjes, alles tegelijk.
Hier zit waarschijnlijk ook geen hobbykip bij.
Nee, hier zit geen hobbykip bij. Kijk, hier heb je wel veren. Ja. Dit is weer van een merel, denk ik. Kijk, dit is een pootje van een vogel. Van een watervogel. Hier doe je nou onderzoek voor om af en toe nog eens een beest te vinden. Dit ziet
je ziet een paar teentjes, nageltjes.
Ja, je ziet hier een paar scherpe nagels. Het lijkt wel een oeverloper, maar dat zou wel bijzonder zijn.
Een oeverloper?
Ja.
Heb ik nog nooit van gehoord.
Nee, dat is een watervogel ook, die aan de kant zit bij het riet. En die slaapt daar 's nachts ook. En aangezien vossen nachtdieren zijn, nou, dan kunnen ze een slapende vogel aan de waterkant pakken. Dus dit is een hele, hele leuke. Ik had graag wat meer spectaculaire maag voor je gehad. Dit is ook een botje van een konijn. Dus hij heeft bij deze vos konijn een watervogel. En ik denk een merel, maar dat is even een beetje moeilijk te zien. Elk geval op het menu gestaan.
En een appeltje toe.
En een appeltje toe, inderdaad.
Wat eet de stadsvos? Vanavond kun je in het Natuurhistorisch raden wat de eetgewoontes van een stadsvos zijn. Speciaal voor de Museumnacht 010 is een voelvos ontwikkeld. En er zijn al veel kaarten verkocht voor de Museumnacht 010. Maar er is nog plek. Klik op de site chrisnatuurlijk.nl op het linkje met meer informatie. En er is één luisteraar die kaartjes kan winnen voor vanavond. Twee kaartjes zelfs. Bel 010 436 4436 als je kans wilt maken daarop.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom nou toch. Chris, natuurlijk.
De Rotterdamse stadsvos is niet de enige die van appels houdt. Ook Jet Malro, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie, die houdt wel van een appeltje op zijn tijd. Tegenwoordig schrijft ze columns bij de foto's die ze maakt in Rotterdam, te zien en te lezen op haar Facebookpagina en één keer per maand te horen in Chris natuurlijk. Vandaag ontmoeten we elkaar onder een appelboom.
Ja, dat klopt omdat ik vandaag mijn verjaardag hier bij deze boom vier. Dit is een hele bijzondere appelboom en die staat onder de Red Apple. Dat is de woontoren op het Wijnhaveneiland. En er is ontzettend veel te vertellen over deze boom. Zelfs Jana Beranova heeft een gedicht geschreven over deze appelboom.
En jouw verhaal gaat erover. Het gaat ook een beetje over je verjaardag, want dat ben je dus. Ik ga je nu vast feliciteren voordat jij je column gaat voorlezen.
Jet van harte. Loofzang. Het is 5 maart. Vandaag ben ik jarig. Het liefst vier ik dat buiten. Maar maart is daar geen goede maand voor. Voor mijn 12e verjaardag had ik een speurtocht bedacht. Het sneeuwde die dag. Op zoek naar sporen liepen we door een witte sprookjeswereld. Zo'n verjaardag vergeet je niet. Op mijn 21ste organiseerde ik een schaatstocht. Bij Kropswolde kon je zo het station uitschaatsen. Iedereen had het erover, maar ik was er nog nooit geweest. Uitgerekend die ochtend zette de dooi in. Op het station van Groningen schalde door de luidsprekers. Deelnemers schaatstocht, Kropswolde, de bus naar Schiemonnikoog vertrekt over 10 minuten. Ook die verjaardag buiten in de natuur zit in mijn geheugen. En zo ziet mijn verjaardag er vandaag uit. Vanavond naar de museumnacht. En vanmiddag maak ik met mijn vrienden een stadse wandeling langs monumentale bomen. Een voorproefje van de route die ik voor kinderen maakte. Alleen nu laat ik indrukwekkende gebouwen links liggen. Het startpunt is bij de beuk met olifantenpoten, geplant in 1825. Dan, via de plataan, met een stamomtrek van 594 centimeter, naar de Hollandse olm uit 1875. Al lopend zal ik heel wat boompjes opzetten om te kunnen eindigen bij de kleine, kronkelige appelboom op de Wijnkade. Dit is de meest bijzondere, onbekende boom van Rotterdam. Deze is niet geplant, maar viel als appel van de appelkar. Dat was voor de oorlog. Die hele kleine dikke boom heeft het bombardement op 14 mei 1940 overleefd. En hangt elk najaar vol met kleine rode appeltjes. Hoe die smaken weet ik niet, maar ze zijn wel opvallend mooi. Als je vandaag hier langs loopt en je hoort lang zal ze leven, dan weet je, dat is een loofzang. Voor de appelboom en ook voor mij.
Stilettos in the snow. Do you remember? You never understood. to break your heart, but you broke mine. Kaylee, I just wanna say I'm sorry, but Kaylee, I'm too scared to pick up the phone to hear you find another lover to patch up our broken home. Kaylee, I'm still trying to write that love song.
Marillion met Kaylee.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Gerben Zonneveld. Gerben, goedemorgen.
Goedemorgen, Chris. Wonderlijk dat milieubewuste mensen vlies hebben omarmd, vindt filosoof Frank Meester. De zogenaamde eco-vliestrui wordt gemaakt van ingezamelde petflessen. Maar daarna draagt je trui flink bij aan de plastic soep. En dat is vreemd, zegt de filosoof in de Volkskrant.
Hoe de uitvinding van de anti-aanbaklaag heeft geleid tot een mogelijk milieuschandaal, kopt het AD. DuPont, de fabriek die Teflon produceert, heeft de bevolking van Dordrecht en Sliedrecht mogelijk jarenlang blootgesteld aan giftige stoffen.
Een langzaamstromend boomhars werd 99 miljoen jaar geleden de dood van hagedissen, gekko's en andere reptielen. Tot genoegen van biologen is het hars versteend tot barnsteen en zijn de reptielen perfect geconserveerd. Zelfs schubben zijn nog zichtbaar of een tipje van een tong. Het barnsteen komt uit Burma en de foto's bekijk je in NRC Next.
Waarom spoelden er binnen 3 weken 29 potvissen aan op de Noordzeekust, waarvan 5 tegelijk op Texel? Nooit eerder gebeurde dit zo massaal. De weekendbijlage van de Volkskrant die komt met mogelijke oorzaken voor dit mysterie.
En Jelle Reumer schrijft in zijn column Jelles Weekdier in Trouw over de ezel. De democraten in Amerika hebben een ezel als embleem. Maar bij ons staat het dier symbool voor dom, eigenwijs en stug. Maar het zijn juist leuke, schrandere en mooie dieren.
Dat weten we dan ook weer. Gerben Zonneveld was dat met een overzicht van het groene nieuws uit de weekendkranten. En dan hebben we Leen de Koning met het weer. Leen, goedemorgen.
Chris, een hele goede morgen. En ook een koude morgen.
Ja, nou, het ziet er koud uit, maar ik vind dat best meevalt als je buiten bent.
Nou, het is nauwelijks wind, Chris, en dat scheelt natuurlijk een stuk. Maar ja, de verschillen in het Rijnmondgebied zijn momenteel toch wel groot. Er zijn plaatsen waar de zon al volop schijnt. Andere plaatsen hebben wolkenvelden. Maar er zijn ook nog plaatsen, vooral in het oosten van de regio, die met mist te maken hebben. Afgelopen nacht vroor het zo'n 2 tot 3 graden op de meeste plaatsen. En aan de grond op de luchthaven 16 over zelfs min 6 graden ruim. Dus een behoorlijk koude nacht. Maar goed, als er niet te veel wind staat, dan voelt het altijd toch al vrij gauw redelijk aan. Vandaag krijgen we een afwisseling van zonnige momenten, ook wolkenvelden. Blijft vrijwel overal droog en er staat niet al te veel wind. Vanmorgen waait de wind nog hoofdzakelijk uit een zuidelijke richting. Maar vanmiddag waait de wind hoofdzakelijk uit een west- tot noordwestelijke richting. En de temperatuur die gaat langzaam oplopen om uiteindelijk uit te komen op een maximum van zo'n graad of 7. Nou, de bezoekers van de museumnacht die hebben een grote kans dat ze vannacht overal droog de musea kunnen gaan bereiken. Er staat ook dan niet al te veel wind. De kans op een bui is niet helemaal uit te sluiten komende nacht, maar de meeste plaatsen zullen dus droog houden. En we zien wel vrij veel wolkenvelden. Dat betekent dat de kans op lage temperaturen komende nacht een stuk minder groot is dan afgelopen nacht. Vrijwel overal zal de temperatuur waarschijnlijk net iets boven het vriespunt blijven. Maar goed, op beschutte plaatsen, als er een opklaring voorkomt, kan aan de grond de temperatuur nog net iets onder nul komen. Dan morgen overdag. Dan zien we vrij veel wolkenvelden. De wind waait morgen uit een noordwestelijke richting. Die is zwak tot matig. En in de loop van de dag neemt toch de kans op een enkele bui toe. De maximumtemperatuur morgen zo'n 6 tot 7 graden. Ook in de nacht van zondag op maandag nog vrij veel wolkenvelden. Ook maandag overdag, maar af en toe kan de zon doorbreken. De wind wordt dan iets sterker. Een matige wind uit noord-noordwestelijke richting. In de maximumtemperatuur komt ten opzichte van vandaag en morgen weinig verandering. Ook dan een graad of 7. En dinsdag tenslotte lijkt een overwegend droge dag te worden met flinke zonnige perioden. In de nacht na dinsdag zijn er opklaringen. Dat betekent dat het dan weer een graadje kan vriezen. En dinsdagmiddag een graad of 8 bij een zwakke tot matige wind. Kortom, een paar licht winterse dagen, Chris, nog in dit voorjaar.
Dankjewel voor vandaag en morgen. Een heel fijn weekend.
Hetzelfde.
Tot de volgende keer.
Bye bye.
Dacha. Hey baby. I told you that I wanted.
Whitney Houston en George Michael, If I Told You That. Isabelle Boon uit Rotterdam die heeft subsidie gekregen voor een fotoproject over de bewoners van koloniale gebouwen in Jakarta en Semarang in Indonesië. Behalve de subsidie hoopt ze nu ook op een bijdrage van het publiek om van haar fotoproject ook een boek te maken. Chris natuurlijk die wandelt met de fotografen door het Rotterdamse Lloydkwartier, waar oude monumentale gebouwen ook al een nieuw leven hebben gekregen.
We kijken hier naar prachtige oude gebouwen, oude warehouses. En ja, echt super luxe appartementen. Ik zou er wel willen wonen.
Laten wij vanaf hier denkbeeldig de vaart nemen naar Indonesië. Daar begint jouw project.
Ja, Heritage in Transition. Het herbestemmen van cultureel erfgoed in Indonesië. Van oude gebouwen, oude Hollandse gebouwen. Die oude Nederlandse stadskernen. Daar is al heel veel kapot. Heel veel gebouwen zijn niet meer te redden. En een aantal van die gebouwen die zijn half ingestort eigenlijk, maar daar wonen mensen. Mensen die heel weinig of geen geld hebben, die proberen daar toch zo goed mogelijk te leven, te werken, met hun gezin of alleen. En ja, het is echt aandoenlijk, heel bijzonder om te zien dat mensen van heel weinig kunnen leven en daar in een vervallen gebouw een eigen keukentje van een paar platen karton of hout of een eigen slaapkamertje daarmee maken.
Inmiddels hebben de projectontwikkelaars ook ontdekt dat er heel veel potentie zit in die oude gebouwen waar nu arme mensen wonen.
Ja, en die zijn in de sneltreinvaart gebouwen aan het renoveren. Eerst aan het leeghalen, dan renoveren en dan vervolgens gaan zij eens herbestemmen. En dan komen, er kan bijvoorbeeld een galerie inkomen of een restaurant, een hotel.
Wat wil jij met dit project?
Met dit project wil ik graag de aandacht vragen voor de arme mensen die nu in die gebouwen zitten en die daar dus uit moeten. En met name van wat zal hun volgende plek zijn? Ik ga dat volgen. Hoe ze leven en op welke manier ze hun hoofd boven water houden. En ik ben ook benieuwd hoe het met ze gaat als ze uit die panden zullen moeten, als de gebouwen worden opgeknapt en worden herbestemd. Ze hebben eigenlijk geen rechten. Het zijn ook krakers. Ze worden krakers genoemd. En ja, deze mensen hebben geen rechten. Nee.
Je bent vorig jaar al begonnen met dit project. Het is een langdurig project. En wat voor foto's heb je inmiddels al gemaakt?
De foto's die ik van ze heb gemaakt, daar probeer ik echt in te zoomen van hoe leven zij? Hoe werken ze daar in die panden? Maar ook de omgeving, die natuurlijk heel erg essentieel is voor dat gebied. Mensen die wonen veel ook buiten, in en om de panden en de rivier, die ook ernstig vervuild is trouwens. Die hoort dus ook bij dat cultureel erfgoed. Dus een rivier, een aantal rivieren zelfs, omdat het in het havengebied ook ligt, die echt essentieel zijn voor het gebied en ook natuurlijk voor de VOC destijds. Dus dat maakt ook onderdeel van het Nederlands ontwerp van het oude Batavia.
Net als Nederland kan het overstromen.
Ja, dat gebeurt inderdaad een paar keer per jaar. En dat vormt een grote bedreiging voor het cultureel erfgoed. En natuurlijk voor de mensen. Ja. Die staan met natte voeten.
Is dat ook te zien op jouw foto's?
Ik ben er nog niet geweest met een overstroming, maar dat is wel mijn plan. En dan moet ik ook, denk ik, hele hoge laarzen aan doen. Want het blijkt, met het water komt natuurlijk ook het rioleringswater mee. En dat moet ook erg jeuken, je benen.
Ja. Als straks de rijke mensen daar wonen in chique gebouwen, dan hebben zij daar toch ook mee te maken met wateroverlast, zou je denken?
Nou, er zijn er wel Nederlandse waterbouwbedrijven die dus vrij actief zijn in Jakarta en Semarang. Om daar oplossingen voor te bedenken, samen met de Indonesische regering. Dus ik weet niet precies hoe ze dat gaan tegenhouden allemaal. Want Jakarta zinkt op bepaalde plekken wel zelfs 18 centimeter per jaar.
Ja, dat is echt een groot probleem.
Ja, dat klopt.
Jij bent het allemaal aan het volgen. Je hebt er ook subsidie voor gekregen.
Ik heb er deels subsidie voor gekregen. En wat ik nog zelf moet gaan regelen is het crowdfundingsproject wat ik net gestart ben om het fotoboek te gaan realiseren. Over de mensen in de oude stadskernen. Ik zal het combineren met korte interviews. Om hen ook echt letterlijk in beeld te brengen, maar ook aan het woord te laten. Ik wil er graag bewustwording mee creëren. Ja, bewustwording dat voor deze mensen toch ook meer faciliteiten moeten worden gemaakt en bedacht. Bijvoorbeeld een ander huis, een andere plek waar ze kunnen wonen en werken. Maar ook faciliteiten die voor ons heel erg normaal zijn. Riolering, vuilnisafvoer, schoon water. Schoon water, dat heb je niet zomaar.
Hoe lang duurt het nog voordat het boek klaar is?
Ik streef nu naar september en dat valt dan samen met de expositie in Semarang. Want dat is al geregeld, de expositie al daar. En Jakarta.
Nou, als je ook een bijdrage wilt leveren aan de totstandkoming van het boek Heritage in Transition, ga dan eventjes naar de site chrisnatuurlijk.nl voor een linkje met meer informatie. En ze heeft nog wat geld nodig, want er is 7000 nodig en ze heeft pas 2610. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine John Lennon.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Martine Kamphuis is het pseudoniem van een Rotterdamse psychiater die thrillers schrijft. 2016 is een belangrijk jaar voor haar. Ze viert haar 10-jarig jubileum als schrijfster. En ze heeft een nieuw boek geschreven. Dat is ook net uit. Spiegelbeeld is de opvolger van Alibi. En opnieuw met de psychologe Winona Post in de hoofdrol. Maar zo noemt niemand haar. Iedereen noemt haar WP. Martine Kamphuis is hier om te vertellen over het boek. Martine, goedemorgen.
Goedemorgen.
Voelt het na 10 jaar nog wel eens vreemd als mensen Martine tegen je zeggen? Want zo heet je dan eigenlijk niet.
Nou, stiekem heet ik ook wel Martine. Alleen de achternaam is een pseudoniem. Dus het Martine voelt niet zo vreemd.
Waarom gebruik je een pseudoniem?
Omdat ik het belangrijk vind om een enige afstand te scheppen tussen het werk wat ik doe in de psychiatrie en de boeken. Ik had in het eerste jaar dat ik schreef, de eerste jaren, was er op de afdeling waar ik werk, kwam het AD als vaste krant en daar stond ik in. En toen zijn een aantal van mijn jongeren en hun ouders zijn boeken gaan lezen. En dat, toen dacht ik, nou, het is goed dat ik een pseudoniem heb en dat ik in ieder geval niet zo heel makkelijk te vinden ben. Want het is toch lastig voor mensen om die dingen dan te gaan scheiden. Als je bij iemand in de kamer zit en je gaat die iemand van alles vertellen over jezelf, je moet die vertrouwen. En het volgende moment ben je aan het lezen hoe die beschrijft hoe een moord gepleegd wordt. Of ik heb ook wel eens een boek vanuit het perspectief van de moordenares geschreven. En daar hadden mensen echt last van. Dus ik probeer heel bewust wel wat afstand te bewaken.
Ja, en weten mensen het wel dat je schrijft?
Op dit moment is het helemaal weggezakt. In de eerste fase, toen die krant daar nog lag, lag het op tafel, letterlijk. Maar nu is het wat meer weggezakt en weten de jongeren die ik behandel, die weten het eigenlijk niet.
Nee, jij schrijft nu 10 jaar boeken en overigens niet alleen thrillers.
Nee, ik schrijf ook voor kinderen. Dat is een combinatie die vaak voorkomt. Thrillers schrijven en kinderboeken schrijven. Dat is toch een soort verwantschap.
Ja, ja. Inderdaad.
Ja.
Hoe zou dat komen?
Omdat het qua... Je doet iets met spanning in allebei de soorten boeken. Kinderen blijven niet lezen als het niet spannend is. Dus het proberen spanning op te bouwen, te zorgen dat mensen in een boek gezogen worden, dat zit bij allebei de genres.
Maar waarom thrillers?
Dat gebeurde min of meer gewoon. Ik wilde graag schrijven. Ik heb schrijven altijd leuk gevonden. Ik schrijf ook voor mijn vak veel. En toen ik me wat meer op de fictie ging richten, kwamen er vanzelf allerlei moord- en doodslagperikelen uit mijn pen. Dus toen heb ik me daar maar bij neergelegd dat kennelijk bij mij paste.
Jouw nieuwe boek Spiegelbeeld is het tweede in een serie over Winona Post. Wie is Winona Post?
Ja, ik had op een gegeven moment, als je een aantal boeken geschreven hebt, dan dreigt een beetje de herhaling. Dat heb ik had ik bij de thrillers overigens meer dan bij de kinderboeken op de een of andere manier. En toen dacht ik moet iets bedenken waardoor het toch weer nieuw en anders wordt. En het boek, voor het eerste boek over deze psychologen, had ik een jonge man als hoofdpersoon. Dat was anders, want dat is anders inleven. En toen ben ik gaan nadenken over een personage die vaker terug zou komen. En dat werd deze jonge vrouw. En het grappige is dat die... In een aantal opzichten, ze is psycholoog, ze is in opleiding. Ik ben psychiater, maar dat ligt toch in een aantal opzichten dicht bij elkaar. En ik ben natuurlijk ooit in een grijs verleden ook in opleiding geweest. En dan komt het op een bepaalde manier toch wat dichterbij. Ik vind het ook altijd heel leuk om iets te doen met de wereld van de psychiatrie in de boeken. Dat is een mooi decor om toch ook soms wat extra dingen in zo'n spannend verhaal te stoppen. En ook in de wereld van de hulpverlening lopen soms ook wel hele gekke mensen rond. En dan heb ik het niet zozeer over de patiënten als wel over de werkers. En dat vond ik ook leuk.
Ik hoop niet dat ze luisteren nu. Maar Winona Post, niemand noemt haar Winona Post. Ja, behalve thuis.
Ja, klopt. Ja, zij heeft een beetje een aparte achtergrond. Zij is opgegroeid in Goeree-Overflakke. En haar ouders waren een soort van overjarige hippies die daar in een oude boerderij een New Age centrum wilde beginnen. En die waren heel erg bezig met allerlei spirituele dingen, mantra, meditaties, geur, therapieën. En zij groeide op in een behoudend dorp. En ja, dat is natuurlijk niet handig als je ouders dan zo flamboyant zijn. En die hadden ook voor haar die naam gekozen, Winona, de voornaam, wat betekent enige dochter. Want ze hadden besloten, de ouders, we willen niet bijdragen aan de overbevolking van de wereld, maar we willen zo'n zwangerschap en een geboorte wel meemaken. Dus zij was eigenlijk een beetje het project van haar ouders. En omdat die naam daaraan verbonden was, wil ze die niet gebruiken. Dus ze kort het af. Ze laat zich bij de initialen noemen.
Ja, en deze thriller gaat onder meer over Esther, een goede vriendin die ze nog kent. Nou, goede moet ik misschien even tussen aanhalingstekens zetten, want daar gaat het ook over in het boek. Maar een vriendin die ze nog kent van vroeger, van het eiland.
Ja, klopt, waar ze mee opgegroeid is. Ja, en wat ik bij deze boeken een beetje probeer te doen, of eigenlijk het gebeurt vanzelf, is dat er in die boeken steeds iets sluipt waar ik voor mijn werk ook mee bezig ben. Bij het eerste boek Alibi was ik in mijn werk met een collega bezig met een project over het uitpluizen waarom slachtoffers soms daders worden en waarom dat soms ook juist niet gebeurt en hoe je met de behandeling die cirkel, die vicieuze cirkel, kunt doorbreken. En toen ik bezig was met Spiegelbeeld, was ik ook weer met een andere collega bezig met een project om in de behandeling van de jongeren meer aandacht te besteden aan vriendschapsrelaties. Want als je geen psychische problemen hebt, zijn vriendschapsrelaties soms al knap ingewikkeld, blijkt als je de onderzoeken gaat bekijken. Maar als je wel psychische problemen hebt, wordt dat ingewikkelder. En voor jongeren in deze tijd vormen allerlei digitale media, de app, de mail, Facebook, soms nog een extra bedreiging, omdat dingen via die media heel snel uit de hand kunnen lopen. Zeker als je in groepsapps zit, kunnen dingen heel gemakkelijk misgaan. Dus we hadden besloten, daar moeten we wat mee. Ik was in dat thema gedoken. En als vanzelf komt dat dan ook in zo'n boek terecht.
Ja, want het gaat heel erg inderdaad over vriendschap. Wat is vriendschap en wat doe je ermee? Hè? Want de ene vriendschap is de andere niet. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, het leuke thema wat ik tegenkwam toen ik aan de slag ging met vriendschap was allerlei onderzoek over ambivalente gevoelens in vriendschappen of vriendschappen die mensen als heel dubbel beleven. En het blijkt dat soort vriendschappen heel veel voorkomen bij, ja, wat zijn gewone mensen, die bestaan niet, maar bij mensen zonder problemen kom je daar soms cijfers tegen van dat wel, nou, 45, 40, soms wordt 50% van de vriendschappen als ambivalent beleefd worden. En die vriendschappen die gemengd zijn, de gemengde gevoelens oproepen, die blijken heel schadelijk, meetbaar schadelijk voor de gezondheid in allerlei opzichten. Psychisch, dat is logisch, maar ook lichamelijk. Het heeft effect op hart- en vaatziekten, zelfs dementie is een verband met...
Als je geen goede vrienden hebt?
Hoe kleiner je sociale netwerk, hoe groter je risico. En bij vrouwen, dat vond ik een prachtig detail, vrouwen met veel ambivalente vriendschappen, daar blijken de cellen aantoonbaar sneller van te verouderen. Dus ik heb wel eens een workshop gegeven over dit onderwerp. En toen zei iemand, nou weet ik hoe ik met die vriendin moet breken. Ik ga zeggen, ik krijg rimpels van jou.
Maar het gaat in dit boek ook over een ander onderwerp. En dat is dat je soms weggepest wordt uit je huis.
Ja.
Want dat klopt. Is ook het spannende aan het boek.
Ja, nou, ieder boek begint vaak met een of ander moment iets wat je hoort, een gesprek. Soms is het een gesprek als je in de trein zit of iets wat je leest in de krant. En het eerste zaadje voor dit boek werd geplant toen ik op een buurtbarbecue was en verhalen hoorde over een buurvrouw van twee huizen verder die in een bovenwoning woonde. En de huisbaas wilde haar eruit hebben en die zette allerlei loesje types in datzelfde huis. En dat ging heel ver. Zij vertelde daarover. En dat was behalve heel naar om te horen, ging mijn schrijversbloed meteen kruipen. Omdat het een heel spannend gegeven kan zijn als dat in je huis gebeurt.
Ja, want je huis is natuurlijk toch iets waar je juist veiligheid zoekt. En als het daar niet veilig is, dan kan dat misschien ook wel rimpels veroorzaken. Ik weet het niet.
Absoluut.
Winona Post. Volgen er nog meer van die Winona Post-series?
Ja, dat is wel de bedoeling dat het nog verder gaat. En het volgende idee heeft zich al aangediend.
En je kan daarmee natuurlijk ook veel meer de diepte in gaan.
Klopt, want je hebt een spanningsboog per boek. Maar als je een serie schrijft, dan moet je ook over de boeken heen proberen te zorgen voor enige ontwikkeling of doorgaande lijden. Dat is heel leuk.
Ja, want de mensen komen inderdaad weer terug. Nou, je hoeft niet per se ook het vorige boek te lezen, maar dat is natuurlijk wel leuk. Maar je kan het ook gewoon losstaand lezen. Spiegelbeeld is dus het tweede deel in een serie over de avonturen van de psychologe WP. Het is uitgegeven bij de Crime Compagnie in de winkel. Het boek 1495. Maar er is één luisteraar die het kan winnen. Bel 010-436-4436. Dan maak je kans. En Martine, ik wens je nog heel veel inspiratie voor het volgende boek. En dankjewel
Chris.
Dat je hier was. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Gerben Zolleveld, Jeroen van der Kaai, Bianca Put en Roeland Kuppers. Die werkte mee vandaag. Volgende week zetten we in Chris Natuurlijk een boompje op over de Hollandse Iep en het dobberende bos in de Rijnhaven in Rotterdam. Straks veel plezier met Muziek voor Volwassenen en Johan Derksen. Fijn weekend allemaal en tot volgende week.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.